Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 39ste psalm, het derde en het vijfde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. 39, 3 en 5. Gemeente, we gaan nu het woord Gods lezen en we doen dat uit het boek Openbaring, de Openbaring aan Johannes. Het 11e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Openbaring 11, de versen 1 tot en met 14. En dan zingen we na de schriftlezing Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 119, vers 69. Openbaring 11. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen van hun profetering. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natieën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten degene die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na die 3 dagen en een halve is een geest van leven uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in een wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving en het 1/10 der stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen en de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Het tweede wee is weggegaan. Ziet, het derde wee komt haast. Wij openen vanmorgen het woord Gods om uit dat woord de boodschap des Heren te vernemen. En de tekst voor vanmorgen vindt u in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het 11e hoofdstuk van de openbaring aan Johannes, het 1e en het 1e deel van het 2e vers. Openbaring 11, vers 1 en 2a. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. Laten wij de Heere zoeken, laten we zijn zegen bidden over deze eerste kerkdienst. Ja, Heere, we danken u ervoor allereerst dat wij vanmorgen weer in uw huis mogen zijn. En dat ook op deze eerste dag van het nieuwe jaar uw woord er weer is. Dat u alweer een boodschap voor ons hebt en dat u die boodschap ons mee wilt geven, ook bij het begin van het nieuwe jaar. Er ligt heel wat voor ons, Heere, waarvan wij niet weten wat er gaat gebeuren. Het is altijd weer een onzekere zaak als we naar de toekomst kijken. We weten wel wat er gebeurd is, dat kunnen we ons herinneren, maar hoe het zijn zal en hoe het gaan zal in de wereld, in de kerk, in ons gezin, in ons persoonlijk leven, dan kunnen we wel vragen stellen, maar antwoorden hebben we niet. Hoewel er toch wel antwoorden zijn, niet gedetailleerd. Niet precies van omstandigheid tot omstandigheid en van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik en van gebeurtenis tot gebeurtenis. Maar er zijn wel antwoorden uit uw eigen woord te geven die ons toch iets zeggen over hoe het in de toekomst gaan zal. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dat is een woord van u, een antwoord op de vraag hoe het gaan zal als wij in de schuilplaats van de Allerhoogsten mogen zijn gezeten. Dan staan we ook voor uw rekening, dan staan we onder uw bescherming. En hoewel u dan nog niet van ogenblik tot ogenblik onthult wat er allemaal gebeuren zal en gaande zal zijn, dan is toch de garantie gegeven. Uw eigen belofte ligt daar, dat zulken zullen vernachten in de schaduw van de Almachtigen. En in die schaduw en onder die vleugelen mogen zij vrolijk zijn en mogen zij op tijd ook gerust neerliggen en slapen, vernachten. Heren, dat hebben wij dus wel allemaal nodig. Zullen wij werkelijk veilig zijn? Zal ons leven werkelijk veilig zijn? Zullen wij door al de omstandigheden heen kunnen komen? Zullen we gedragen worden? Zullen we veilige bescherming genieten, dan hebben we dat toch wel nodig om bij u een schuilplaats te hebben leren zoeken en vinden. En op u te hebben leren vertrouwen. Heren, vanmorgen komt u met een boodschap tot ons. Die boodschap geeft ook antwoord, niet op elk detail weer, maar de grote lijn wordt daar toch wel weer in aangegeven. En de weg wordt ons ook wel weer heel duidelijk gewezen. En wat we nodig hebben, wordt ons ook wel heel duidelijk weer in dat woord voorgesteld. En waar het in ons alle leven op aankomt, Heren, dat is toch ook inderdaad duidelijk af te lezen uit dit Godswoord. Doe het ons verstaan. Doe het ons ook beleven als een woord dat kracht doet. En dat kracht bezit om mensenlevens te veranderen. Doe het ons ervaren, Heren, dat dat woord van u in ons leven uitwerking mag hebben. En geeft u zo deze boodschap aan ons mee voor vandaag en voor de dagen die komen. Onderwijs ons uit de schriften en pas ze toe door uw Heilige Geest. Heren, wat een voorrecht is het dat we dat toch vandaag alweer mogen horen, dat gij genadig zijt. En dat u bezig zijt uw volk te vergaderen. En dat u dat volk wat u zich vergadert ook beschermt. En ook onderhoudt. En dat u ze zeker veilig zult leiden. Omdat, en dat is alweer een belofte van u entwege, omdat u het nooit zult toestaan dat de boze de uwen uit uw hand zullen rukken. U immers staat ervoor in dat ze veilig zullen zijn. U hebt het immers beloofd. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zodat, en dat mag de reflectie ervan zijn in het hart van de uwen, zodat we vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper. Heere, wilt u dat geloof werken en versterken? En als deze dingen gans en al ontbreken, en als we geen kennis hebben van een schuilplaats, en geen kennis hebben van toevlucht nemen, en geen kennis hebben van betrouwen op uw woord, als we dus nog voor eigen rekening staan, en als we nog volgen de keus van ons eigen hart, als dat in het vorige jaar zo was, en als we zo ook het nieuwe jaar weer zijn begonnen, o God, wilt u dan geven dat dit het jaar van het welbehagen des Heren zou mogen zijn? En dat degene die vreemdelingen van uw genade zijn, u de Heere in dit jaar zullen mogen leren vinden. Maak hen dan tot mensen die gaan zoeken en die het niet meer kunnen missen, dat heil dat in u is. Leg gij hen de nood aan het hart, de nood van ons zondaarsleven, en wilt gij door uw kracht, door uw onwederstandelijke kracht uit de duisternis trekken en overbrengen in het koninkrijk van uw licht. Zegen ons zo, Heere. Mogen we ons zo ook als gemeente aan u de Heere toevertrouwen en aanbevelen. Met alles wat er in het midden der gemeente gaande is. En er zijn zorgen, er zijn verdrietige dingen. Er zijn ook dingen die niet betamen. Heere, we zijn geen volk dat het waard is dat u op ons neer zou zien. Als u naar onze zonden zou handelen en naar onze ongerechtigheden, dan zou u ons moeten voorbijgaan, inderdaad. Dan zou u ons aan ons lot kunnen overlaten met recht. Dan zou u ons kunnen prijsgeven. En toch, o God, gedenk aan uw ontferming. En wil niet geweken blijven vanwege onze zonden. En laten die geen scheiding maken tussen u en ons. En laten die de zegen niet tegenhouden. Maar geef ons meer en meer, ook als gemeente, door uw geest zo onder beslag te mogen komen van uw woord. Dat ook onze wandel overeenkomstig uw goddelijk woord zal mogen zijn. En dat wij ook in de omgeving waarin we leven een goed gerucht van u mogen verspreiden. En een goed getuigenis van u de Heere mogen geven. Heere, wilt gij zijn met een ieder van ons. U weet hoe we het nieuwe jaar begonnen zijn. Met wat een zwarigheid misschien in ons hart en met wat een zorgen kijkend naar de toekomst. Heere, er kunnen in het verleden zoveel dingen geweest zijn en plaatsgevonden hebben die als een last moeten worden meegedragen, ook de nieuwe jaarkring in. En als we daarop letten, dan weten we inderdaad soms niet meer hoe we verder moeten. Er zijn er in de gemeenten ook, heren, die heel wat te dragen hebben. Heel wat zorgen en moeite mee te torsen hebben. Vanuit wat er gebeurd is in hun leven. Of vanuit hoe ze zelf zijn. En allerlei neerslachtigheid en dingen die hen drukken met zich meedragen. Heren, weest u voor een ieder van ons een toevlucht en een helper. En geef dat wij niet bij mensen, niet bij onszelf te raden gaan om antwoorden te krijgen en hulp te verwachten. Althans niet allereerst bij mensen. Maar dat we u de Heere mogen stellen tot onze toevlucht. En dat gij het dan ook bewijzen wilt dat u het hart dat naar u toevlucht. En de ziel die tot u schrijdt helpen wilt en ondersteunen wilt. Wees u ook met hen die geestelijke worstelingen kennen. Die in het duister gaan. Misschien dat ze vroeger wel eens andere en betere tijden gekend hebben, waarin de genade Gods meer beleefd werd en de nabijheid des Heren rijker en voller ervaren werd dan nu. Heere, och, wie het ik derwaarts weer geleid, zo luidt een van de psalmregels. Laat dat ook hun verzuchting mogen wezen en wilt u dan op uw eigen werk terugkomen. En als het er zijn die het niet durven zeggen en niet durven geloven dat het uw werk is. Heere, wilt u dan door uw Heilige Geest zo met kracht overtuigend werken dat alle twijfels en alle ongeloofsgedachten mogen wijken. En dat het zo duidelijk en zo helder mag worden door het doorbrekende werk van uw Heilige Geest. Dat we het weten mogen en zeggen kunnen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heren, zo zijn er veel dingen die we van u hebben te vragen. En er zijn zo weinig dingen die we hebben verdiend. Ach, als het gaat om verdiensten, dan moeten we erkennen dat we niets hebben verdiend. Wilt u toch nog aan ons denken, Heren? En ons uw rijke gunst genadig bewijzen. Wil ook lust geven om in de gemeente onze taak en onze plaats te weten en die in te nemen. Ieder die een bijzondere taak en een bijzondere opdracht van u de Heere gekregen heeft in het midden der gemeente, wilt u bekwaamheid schenken en lust geven om die arbeid te verrichten. In de ambtelijke dienst, in de verkondiging van het woord, in het toezicht houden op de gemeente, in de verzorging van de behoeftigen. Heren, in alles wat daarin gedaan moet worden, laat het ook uw zegen mogen dragen. Denk aan degene die een andere taak vervullen in de gemeente, onze koster en zijn vrouw, de organisten die de gemeentezang begeleiden. En anderen die een taak gekregen hebben in schoonmaken van het kerkgebouw en de andere gebouwen. Heren, laat uw gunst ook over hun leven zijn en geef dat ze van uw gezondheid en lust mogen ontvangen om het werk ook in het nieuwe jaar weer te doen. Een ieder die van u een taak en een plaats gekregen heeft. Op de verenigingen, in de zondagschool, de commissies die werkzaam zijn in het midden der gemeente. Heren, het is toch alles afhankelijk van uw zegen. Wilt u er dan in meekomen en wilt u er gebruik van maken? En wilt u ook in het komend jaar onder ons mee, ook door al die arbeid, uw rijk vestigen en uw naam groot maken? Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen alle werk, Heren, dat gedaan wordt om uw naam bekend te maken in deze donkere wereld. Er is ook maar één naam onder de ganse hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Wilt u die naam bekendheid geven, zodat die naam als een toevlucht voor velen mag strekken, en dat er velen in deze wereld die zaligmaker mogen leren kennen tot behoud van hun ziel en tot vertroosting in hun leven. Hoor ons, o God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu samen zingen uit de 91ste psalm, het eerste en het tweede vers. Hij die op Gods bescherming wacht, en hij zal uit vogelvangers net u veilig doen ontkomen. 1 en 2 van 91. Gemeente, vanuit het 10e hoofdstuk van de openbaring die de Heer Jezus aan zijn knecht Johannes gegeven heeft, hoorden wij gisteravond dat er een tijd, een moment zal aanbreken dat de tijd zou ophouden. Dat er geen tijd meer zou zijn. Johannes heeft dat duidelijk gehoord uit de mond van die engel die uit de hemel was neergedaald en die met zijn ene voet op de aarde en met zijn andere voet op de zee was gaan staan. En die toen zo staande met zijn rechterhand opgeheven naar de hemel bij de Almachtige, bij de eeuwige God, de schepper van alle dingen, gezworen heeft dat het zo zal zijn. Er zal geen tijd meer wezen. Maar op het moment waarop Johannes dat hoorde, brak dat ogenblik nog niet aan. Wat die engel zei, dat had betrekking op de toekomst. Zo zal het een keer gebeuren. Maar terwijl Johannes dat hoort, is het zover nog niet. Dat blijkt ook uit het vervolg van het 10e hoofdstuk, waar aan Johannes de opdracht gegeven wordt dat hij opnieuw moet profeteren. Hij krijgt een opdracht, hij moet dat boekje dat in de hand van die engel ligt nemen. Hij moet dat opeten. Als hij dat doet, dan is het in zijn mond zoet, dan wordt het in zijn buik bitter. Hij krijgt de opdracht om het boekje, dat is de aanduiding van wat de Heere verder doen zal en van wat de Heere tot stand zal brengen. Dat is de aanduiding van de voortgang van Gods werk. Hij krijgt de opdracht om aan te kondigen wat de Heere doen zal, om te verkondigen de woorden Gods. Hij moet opnieuw, zo eindigt hoofdstuk 10, profeteren. En dan sluit daar onmiddellijk bij aan het eerste gedeelte van het 11e hoofdstuk. Want behalve dat hij moet profeteren, vers 11 van hoofdstuk 10, wordt aan Johannes ook de opdracht gegeven om te meten. In die laatste periode, waarvan het einde aangekondigd is, er zal geen tijd meer zijn, laat de Heere de dienst van het evangelie toch nog voortgaan. En die dienst van het evangelie is in de eerste plaats verkondigen, profeteren, maar in de tweede plaats ook meten. Wij leven nog in die tijd dat het moment waarvan de engel gesproken heeft niet is aangebroken. Nog gaat de tijd door. Nog is er uitstel. Nog is er ook genadetijd. En omdat er nog genadetijd is, is de opdracht die de Heere aan Johannes gegeven heeft ook vandaag nog de opdracht die hij aan zijn knechten geeft, om het woord te verkondigen en, toegespitst op datgene wat onze tekst ons vanmorgen zegt, om te meten. Wat is dat dan? Johannes krijgt een rietstok. Hij krijgt een meetroede. En hij krijgt opdracht om met die meetroede, die dus bij de Heere vandaan komt, die hem gegeven is, hij krijgt opdracht om met die meetroede bepaalde dingen te meten. Wat hij moet meten wordt precies aangegeven. Het wordt hem ook gezegd wat hij niet moet meten, wat hij buiten beschouwing moet laten. Wat hij moet meten, dat is de tempel Gods, dat is het altaar en dat zijn de mensen die bij het altaar aanbidden. Dus allereerst de tempel, waarmee niet het hele complex, het hele tempelcomplex bedoeld wordt met gebouwen en de voorhof en allerlei andere dingen daarin begrepen. Nee, het woord dat voor de tempel gebruikt wordt wijst op het eigenlijke tempelgebouw. Het eigenlijke heiligdom. U weet die tempel die onder het Oude Testament bestond en die er in de dagen van het Nieuwe Testament ook was, tot het jaar 70 toe, toen alles verwoest werd. Die tempel bestond uit verschillende onderdelen. Je had daar het eigenlijke tempelgebouw, dat ook weer uit twee delen bestond, het heilige en het heilige der heiligen, en de voorhof daaromheen. En die tempel die in het Nieuwe Testament inderdaad bestond, die had nog meer dan één voorhof zelfs. Nee, als het gaat over de tempel die gemeten wordt, dan gaat het over dat eigenlijke gebouw, bestaande uit het heilige en het heilige der heiligen. Daarnaast moet Johannes meten het altaar, en daarmee wordt het brandofferaltaar bedoeld, dat, u weet dat hopelijk, in de voorhof stond. Buiten het eigenlijke gebouw had je dus de voorhof waar ook dat grote brandofferaltaar stond, waar de offers ter verzoening van de zonde opgebracht werden. Dat moet hij ook meten. En in de derde plaats moet hij meten degene die bij dat altaar aanbidden. En dat zijn de ware vromen, die het om dat altaar en om de verzoening met God in de weg van dat altaar te doen geworden is. Die het te doen geworden is om een ontmoeting met de Heere in zijn huis. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Zoals die dichter van Psalm 63 dat ervaren heeft. De ware vromen dus. Aan Johannes wordt ook verteld wat hij niet moet meten, wat hij buiten beschouwing moet laten. En dat is de voorhof. De voorhof, waarschijnlijk wel bedoeld de voorhof der heidenen, waar allerlei mensen kwamen die een of andere belangstelling hadden voor dat heiligdom, voor het huis Gods, voor de dienst van de Heere in Jeruzalem. Mensen die daarbij geïnteresseerd waren, maar voor wie de dienst des Heren toch een zaak van de buitenkant gebleven is. Ze waren er wel op de een of andere manier bij betrokken, bij geïnteresseerd, maar ze hoorden toch niet bij degene die bij het altaar aanbaden. Het waren wel tempelgangers, maar niet meer dan meelopers. Mensen die geen waarachtig hart hadden. Wat dat allemaal inhoudt, hoe we dat allemaal verstaan moeten, ik laat maar in het midden de vraag of dit allemaal nog betekenis heeft voor het aardse Jeruzalem of voor de tempel aldaar, zoals dat in de dagen van Johannes dan was. En sommigen zeggen dat dat ook in de toekomst nog zo zal zijn, daar zal ik niet over spreken. Ik zie de tempel, zoals die hier beschreven wordt, veel eer als het symbool, zoals het boek Openbaring natuurlijk vol van symbolen is. Van voorstellingen die op een bepaalde werkelijkheid wel teruggaan, maar die toch een geestelijke zaak willen aanduiden. Ik zie die tempel hier ook als het symbool van de gemeente Gods, waar de Heere wil wonen. Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Zo was het onder het Oude Testament. De Heere wilde in dat heiligdom immers wonen onder zijn volk. Nu hebben we geen tempel meer. Die is ook niet meer nodig. We hebben nu, zo zegt het Nieuwe Testament, de tempel van de levende God. Niet bestaande uit stenen, maar uit levende stenen. Wedergeboren mensen. Dat is die heilige tempel die opwast in de Heilige Geest. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waar Jezus Christus de uiterste hoeksteen van is. 1 Petrus 2, Efeze 2 en andere plaatsen uit het Nieuwe Testament spreken in deze taal en met deze bewoordingen van de tempel. En zo zie ik de tempel hier in onze tekst ook als het symbool van dat geestelijke huis. En dat altaar, dat is niet zo moeilijk te verstaan, een altaar is altijd de plaats waar de verzoening geschiedt. En het altaar waar in onze tekst sprake voor is, mag ik dan toch zeker ook wel zien als het symbool van het altaar waarop de Heere Jezus Christus zijn offer gebracht heeft. Waardoor werkelijk de verzoening van zonde en de vrede met God tot stand gekomen is. En degene die bij het altaar aanbidden, ik zou ze maar willen zien als degene die in waarheid en in oprechtheid de Heere hebben leren kennen en de Heere mogen dienen, de waarachtige gelovigen, de mensen die kennis gekregen hebben aan en deel gekregen hebben aan het heil dat in het altaar en in het huis des Heeren wordt weggeschonken. En de voorhof? De voorhof is de plaats die dicht bij het heil is. Maar er toch buiten staat. En wat betekent dat dan dat Johannes dat allemaal moet meten? Allemaal bedoel ik de tempel en het altaar en degene die daaraan bidden. Wat moet hij daarmee doen? Wat moet hij daarmee tot uitdrukking brengen? Wat is de zin van dat meten? Dat meten, dat is merken. Dat is er een soort merkteken, een soort keurmerk opzetten. Het als het eigendom des Heren waarmerken. En er zo als het ware ook een afzondering van maken, een grens omheen trekken, zodat het afgezonderd wordt van de rest, die tempel en dat altaar en degene die daarin aanbidden. Dat is het eigendom des Heren. En als het eigendom des Heren is, ook het merkteken des Heren dragend, dan ligt daarin opgesloten dat de Heere er nu ook voor zorgen zal. Dat de Heere het nu beschermen zal. Dat hij zijn oog gedurig op die voorwerpen zal gericht houden. En dat hij zijn hand beschermend over dat huis, over dat altaar en over die aanbidders zal uitstrekken. En dat hij ze bewaren zal voor datgene waar de voorhof niet voor bewaard blijft. Want de voorhof en alle die daar zijn, zijn de heidenen overgegeven. De ware gemeente Gods, het huis, het altaar, de aanbidders, zij staan onder goddelijke protectie. De Heere zal voor hen zorgen. Door welke moeite en door welke zorgen ze dan ook heen moeten, en wat de heidenen ook zullen proberen, en wat de machten der hel ook zullen proberen, de Heere zal niet toestaan dat iets van wat het zijne is, of dat iemand van die de zijnen zijn, uit zijn hand zal worden gerukt. En dat wordt gegarandeerd als Johannes in opdracht van de Heere al deze voorwerpen moet meten. Daarom moet hij meten. Daar vallen dan nog twee dingen bij op en dan hebben we de uitleg van onze tekst vanmorgen gehad. Twee dingen die nog opvallen en die toch ook nog bij de verklaring van de tekst horen. Dat is dat dit meten wordt gedaan door Johannes. Die daar uitdrukkelijk de opdracht voor krijgt. Er was sprake van een engel, die grote, die sterke engel in het 10e hoofdstuk die uit de hemel afdaalde en die die eed zwoer. En het is deze engel die aan Johannes de opdracht geeft namens de Heere om op te staan en de tempel Gods en die andere dingen te meten. Waarom doet de Heere dat nou niet via die engel? Die engel had dat toch ook kunnen doen, zoals die engel toch ook andere dingen deed. Waarom heeft die engel niet de tempel gemeten en het altaar en de aanbidders? Waarom schakelt God een mens in? Omdat het zo aan God behaagt. Dit hoort ook bij het welbehagen des Heeren. Dat hij gebruik wil maken van menselijke instrumenten. Zeker als er geen menselijke instrumenten zijn. De heilsgeschiedenis, de geschiedenis van de Godsopenbaring laat dat ook wel zien. Als er geen mensen beschikbaar zijn, dan maakt God weliswaar soms gebruik van een engel. Dan wordt er een engel naar Nazareth gestuurd om de geboorte van de zaligmaker aan te kondigen. Dan wordt er een engel naar de velden van Efrata gestuurd om aan de herders de boodschap te brengen. Ulieden is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad David. Dan wordt er een engel gebruikt om aan de vrouwen op de paasmorgen te verkondigen: hij is hier niet. Gedenkt hetgeen hij tot u gesproken heeft toen hij nog bij u was. Dan worden er engelen naar de discipelen gestuurd op de Olijfberg om de hemelvaart van de Heere Jezus te verklaren. Maar dat is niet het einde van Gods werken. En God schakelt die engelen alleen maar zo lang in als er geen mensen gevonden worden die dat werk kunnen overnemen. Maar als God door zijn Heilige Geest mensen gaat bekwamen om de grote werken Gods te spreken, denkt u maar aan de Pinksterdag, dan leest u niet meer van een engel die de boodschap brengt. Er is nooit een engel geweest die verkondigd heeft wat de betekenis van de uitstorting van de Heilige Geest was. Petrus, staande met de elven, vervuld met de Heilige Geest, heeft gesproken de grote werken Gods. En daar werkte de Heere op aan, dat hij mensen kon gebruiken in de dienst van het evangelie. En daarom is het ook deze Johannes die de opdracht krijgt in het eind van vers 10 om te profeteren en in het begin van hoofdstuk 11 om te meten. En dan mogen we deze Johannes wel zien als de vertegenwoordiger van de kerk in haar ambtelijke dienst. Want de Heere heeft in zijn kerk ambten ingesteld en hij geeft ook mensen die die ambten kunnen vervullen en waarnemen. En Johannes is van die ambtsdragers van alle tijden de vertegenwoordiger. Wat hij te doen kreeg, dat is in bepaalde zin ook de opdracht die God aan zijn ambtsdragers gegeven heeft. Zij hebben ook te spreken de grote werken Gods. Zij hebben ook te verkondigen dat de Heere recht is. Zij hebben de boodschap van het evangelie van Christus uit te dragen. En in nauwe verbondenheid aan die opdracht om te profeteren is die opdracht om te meten. Profeteren en meten. Ze gaan alle op zijn allernauwst samen. En dat leidt dan vanzelfsprekend tot de volgende gedachte. Als Johannes in opdracht van de Heere deze taak moet gaan uitvoeren, dan moet hij die taak gaan uitvoeren door middel van een meetroede die hij niet zelf gemaakt heeft, maar die hem gegeven is. In het werk dat Johannes te doen krijgt in het koninkrijk Gods, kan hij niet te rade gaan met vlees en bloed? Kan hij niet steunen op zijn eigen inzichten en zijn eigen wijsheden? Kan hij niet gebruik maken van de normen zoals hij ze zou willen hebben nageleefd? Hij kan niet bepalen wat wel gemeten en hoe het gemeten zal worden en wat niet gemeten zal worden. Hij kan niet bepalen wie wel en wie niet. De meetroede beslist. En dat is Gods meetroede. En de meetroede van de Heere bepaalt wat de tempel is en wat het altaar is en wie de ware aanbidders zijn. En God bepaalt dat datgene wat aan zijn normen beantwoord, erbij gerekend mag worden. En God bepaalt ook dat datgene wat niet aan zijn normen beantwoord, erbuiten valt. Daar kan Johannes niet in meespreken. God beslist. En hij alleen. Want hij alleen kent degenen die de zijnen zijn. Wel nu, gemeente, tot zover de verklaring van de woorden uit onze tekst. Er is veel uit te leren. Er is veel uit te leren ook op de eerste morgen voor het nieuwe jaar. Er is veel uit te leren voor ons als gemeente en voor de ambtelijke dienst in het midden van de gemeente. Er is ook veel van te leren wat ons persoonlijk leven betreft. Laat ik beginnen met deze les. Het meten van de heilige dingen is een van de voornaamste taken van de kerk. Het meten van de heilige dingen is een van de voornaamste taken van de kerk. We zagen het, ik had het er zojuist over. Johannes wordt ingeschakeld. God had het ook die engel kunnen laten doen, maar hij maakt nu eenmaal gebruik van mensen. Hij maakt gebruik ook vandaag nog in zijn koninkrijk van de dienst van mensen die hij daartoe roept en verwaardigt en bekwaamt. Dat geeft die mensen in zichzelf geen gezag en geen prestige. Dat is ook helemaal de zaak niet. Maar de Heere behaagt de Heere om zijn woorden in mensenmonden te leggen. Het behaagt de Heere om mensen, en u weet hoe Calvijn erover spreekt, en dat is dan tegelijkertijd ook maar heel nuttig en heel leerzaam, om die dienstknechten des Heeren een stukje ootmoed te leren. Volgens de uitdrukking van Calvijn zijn dat ook maar mannetjes uit het stof opgerezen, precies. Maar vanwege het feit dat de Heere in zijn welbehagen van hen gebruik wil maken, en vanwege het feit dat de Heere hen roept om te profeteren, en vanwege het feit dat de Heere hen roept om te meten, mogen we de conclusie trekken dat dat meten van de heilige dingen een van de voornaamste taken van de kerk en van de ambtelijke dienst in de kerk is. Dat wil zeggen dat het tot de taak van de prediking van het woord behoort om met bijbelse, met goddelijke precisie vast te stellen wat de waarheid is. En daarin mag de kerk niet onduidelijk zijn. Daarin mag de prediking niet onduidelijk zijn. De prediking, hoezeer die ook menselijk werk is, moet toch kunnen zeggen met grote overtuiging: alzo zegt de Heere. De prediking moet met grote duidelijkheid kunnen en durven zeggen: namens de Heere, dit is de weg. Wandelt in dezelfde. De bazuin, om een andere Bijbelse uitdrukking te gebruiken, de bazuin moet een helder geluid geven. En een zeker geluid geven. Er mag geen aarzeling zijn ten aanzien van die dingen. Als het om zulke belangrijke zaken gaat, als de waarheid Gods en alles wat met die waarheid Gods samenhangt. Als het om zulke belangrijke zaken gaat, gemeente, dan zal er geen aarzeling mogen wezen in de verkondiging van het evangelie, in het werken met het woord, zowel in het openbaar als bij de huizen. En dat wordt er in onze tekst toegespitst op drie zaken. Want het ging om die tempel en om het altaar en om de aanbidders. Kijkt u met mij nog eens naar die drie zaken. Ziet u daar niet het werk van de drie enige God in? De tempel. Ik citeerde zojuist al uit Psalm 132. Onder het Oude Testament zei God het zo: Sion is van God begeerd. Dat is, zei God, mijn woning. Daar zal ik wonen naar mijn lust. Daar is in eeuwigheid mijn rust. In dat huis des Heren. Waarom had God dat zo bestuurd? Waar kwam dat vandaan? Hoe kwam het dat de Heere een bepaalde plaats onder zijn volk Israël uitgekozen had waar hij wilde wonen, te midden van zijn volk? Hoe kwam het dat de Heere daar een plekje had waar hij via de neerdalen van die wolk ook als een teken, een manifestatie gaf van zijn inwoning onder het volk? Waar kwam dat vandaan? Dat is goddelijke verkiezing. Dat is het eeuwig welbehagen des Vaders. Zo heeft hij het gewild. God heeft dat heiligdom gewild. En nou breng ik het weer over naar de Nieuwtestamentische tempel, dat geestelijke godsgebouw. God heeft dat gewild. En zij die betrokken worden bij de bouw, die horen bij dat gebouw, die gebouwd worden op het fundament van apostelen en profeten, dat zijn degenen die God van eeuwigheid heeft gekend. In die tempel zie je het werk van de Vader. God de Vader die verkiest, die een heiligdom wil, die onder zijn volk wil wonen. Het werk van de Vader. En als je dan kijkt naar het altaar. Ach, iedereen is het wel met me eens zonder dat ik daar veel woorden aan besteed, denk ik. Maar dan denk je onmiddellijk aan het werk van Christus, nietwaar? Het altaar. En dat altaar, elk altaar waar in het Oude Testament over gesproken werd. Elk altaar waar het offer op gebracht werd. Een brandoffer, een zondoffer, een zoenoffer. Elk altaar was een oudtestamentische heenwijzing naar het altaar dat straks opgericht gaat worden op de vloekheuvel Golgotha, het kruis, waar de Zoon van God zich door de eeuwige geest Gode onstraffelijk opoffert en waar hij de prijs betaalt, die plaats waar zijn bloed vloeit, die plaats waar hij zijn leven geeft, zijn ziel geeft tot een rantsoen voor velen. Die plaats waar hij de schuld van zijn volk uit Gods boek delgt. Door zichzelf tot in de dood te vernederen. Gehoorzaam te worden tot de dood des kruises. Het werk van Christus. Waardoor zondaren verlost worden van het verderf. En in de derde plaats was daar sprake van de aanbidders. Die bij dat altaar aanbaden. En dat zijn degenen die van de Heilige Geest onderwijs gehad hebben. Om God te kunnen aanbidden in geest en in waarheid. Dat zijn degenen die God in de geest dienen en niet op het vlees vertrouwen. Dat zijn degenen die door de Heilige Geest onderwezen zijn in de heilgeheimen en in de verborgen omgang met God. Die kennis gekregen hebben van zichzelf en van hun verlorenheid. En die behoefte gekregen hebben aan dat bloed van Christus en aan dat offer. En die daarom naar dat altaar gevlucht zijn. Zoals de tollenaar in de gelijkenis met de bede: O God, wees mij de zondaar genadig. U ziet in die aanbidders het werk van de Heilige Geest. Ziet u waar het om gaat? De hoofdzaak, het essentiële. Johannes moet meten, moet de meetstok, moet de meetroede gebruiken. Om allereerst het werk van de drie enige God te meten. God en zijn gemeente. Christus en zijn offer. De Heilige Geest en het volk dat er door de Heilige Geest is. En de merktekenen van degene die tot dat volk van Gods geest behoren. Ten aanzien van die dingen, en er zijn meer dingen te noemen, maar dit is de hoofdzaak. Ten aanzien van deze dingen mag de verkondiging van het evangelie geen onzeker geluid laten horen. En de maatstaf die God aan zijn kerk gegeven heeft, zal moeten worden aangelegd om met behulp van die maatstaf de gemeente te laten zien wat dat is, het werk van de Vader als hij een gemeente verkiest. Het werk van de Zoon als hij zondaren verlost. Het werk van de Heilige Geest als hij mensen tot ware aanbidders maakt. En hoe hij dat doet. En welke maatstaf wordt daarbij aangelegd? Niet de maatstaf die we zelf hebben uitgedacht. Niet de normen die we zelf hebben bedacht. Maar de maatstaf die aan Johannes gegeven is, dat is de maatstaf van het eigen woord van God. Wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Geen kunstig verdichte fabels, van welke aard dan ook. Geen politieke praatjes. Geen menselijke verzinsels. Geen vrome of wat minder vrome eigen gedachtespinsels. Het profetische woord. En neem dat woord weg. En het is op vele plaatsen weggenomen in de kerk. Neem dat woord weg. En we hebben niets meer over. En we weten niets meer. En we zijn aan onze eigen dwaasheid overgeleverd. Maar, en dat wordt tegelijkertijd duidelijk. Als het meten van de heilige dingen een van de voornaamste taken van de kerk is. En als dat meten gebeuren moet naar de norm van het woord. Dan zien we in onze tekst tegelijkertijd dat dat woord wel scheiding maakt. Want er zijn ook dingen die buiten de meetroede blijven. Voelt u wel aan dat Johannes hier tegelijkertijd ook de opdracht krijgt om de sleutelmacht te bedienen. En dat de prediking van het evangelie, het verkondigen van het woord en het aanwijzen van de wezenlijke dingen, de verkondiging van het werk van de drie-enige God, dat dat ook bediening van de sleutelmacht is, dan worden er mensen binnengesloten. En dan worden er op datzelfde moment ook mensen buiten gezet. Zo hoort het ook. Zo hoort het ook. Want de reactie op het gepredikte woord in een gemeente is altijd tweeërlei. Er zijn er die de belofte van het evangelie met een waarachtig geloof omhelzen. Zij worden binnengesloten. Er zijn er ook die de belofte van het evangelie in ongeloof en in onbekeerlijkheid verwerpen en aan zich laten voorbijgaan. Zij staan buiten. En zo hoort de prediking te geschieden. Dat is de bediening van de sleutelmacht. Dat hoort liefdevol te gebeuren, zeker. Maar wel scherp en eerlijk. En dat zal ook in het komend jaar weer een van de eerste taken van de kerk zijn. En met name van degene die door de Heere daartoe geroepen worden. Gemeente, mag ik u vragen aan het begin van het nieuwe jaar. Mag ik u vragen dat u de Heere nu gedurig zult bidden en vragen of hij zijn uw ambtsdragers getrouw wil maken in deze dingen. En of hij degene die die taak gekregen hebben, ook in het midden der gemeente, wil begiftigen met de geest van wijsheid en van onderscheid. Opdat we dat zullen horen en in het openbaar en bij de huizen wat God wil dat we zullen horen. En wat tot onze vrede dient. En wat werkelijk het belang van onze zielen op het oog heeft. Vervolgens, dat leren wij hier ook uit en dan wordt het toch wat persoonlijker. Veiligheid is er alleen als we geleerd hebben bij het altaar te aanbidden. En nu let ik met u met name op die derde categorie van de dingen die Johannes moest meten. De tempel, het altaar, maar ook degene die daarbij aanbidden. Die moeten door Johannes ook gemeten worden. En daar gaat het dus om personen, daar gaat het om mensen. Mensen die gemeten worden en ik zei u, die daarmee tegelijkertijd een merkteken krijgen waaruit ze de conclusie mogen trekken, waarin de zekerheid, de belofte gegeven is dat de Heere hen zal bewaren en beveiligen. Veiligheid voor tijd en eeuwigheid is alleen daar waar we bij het altaar hebben leren aanbidden. Ik kan dat ook met andere woorden zeggen. Wie zal het altaar in zijn leven nu nodig krijgen? Wat zijn dat voor mensen die naar het altaar leerden vluchten? Wat zijn dat voor mensen? Die niet ergens in de voorhof blijven hangen, als een nieuwsgierige toekijker, maar die naar het altaar zijn gegaan. Wie zijn dat? Dat zijn diegenen die de noodzaak van het altaar hebben ingezien. En wanneer ga je de noodzaak van het altaar inzien? Als je je eigen nood ontdekt. Wanneer ga je de noodzaak van de plaats der verzoening inzien? Als je de ontdekking gedaan hebt dat je van God door je zonde gescheiden bent. En dat je buiten de gemeenschap met God gesteld bent door je eigen schuld. Wanneer gaat de mens naar het altaar? als hij geleerd heeft dat hij een arme zondaar is. Verloren. En als hij ook in eigen ogen verloren is. Niet alleen als hij verstandelijk toestemt dat hij een verloren mens is, maar als hij er ook wat van gaat inleven. Als het hem op zijn hart gebonden wordt. Als het door de Heilige Geest in zijn hart uitgewerkt wordt. Als hij begint te ontdekken dat hij een verloren mens is, hoe groot mijn zonde en ellende is. Zulken leven op, om te beginnen al, als ze de tijding van het altaar horen. Dat geeft hoop, dat verwekt moed in hun leven. En zij worden ertoe gedrongen, door het evangelie zelf toegedrongen. Zij worden er door de Heere naartoe getrokken, om naar dat altaar te vluchten. Want daar zal hun probleem, hun nood kunnen worden opgelost. Daar zullen ze verzoening mogen zoeken. En daar kunnen ze vergeving van zonde vinden. En degene die zo tot het altaar zijn gevlucht. En die zo het wonder dat in dat altaar geopenbaard wordt in beginsel hebben mogen aanschouwen. God heeft gedacht aan zijn genade. God heeft een middel gegeven waardoor een verloren zondaar nog weer behouden mag worden. Zij die zo tot dat altaar mogen vluchten. Met een biddend hart. Met een nooddruftig gemoed. En die daar mogen aanschouwen het wonder. Die krijgen ook alle reden om te aanbidden. En om die God die jezelf een weg geopend heeft. Een weg die voor hen nu ook open gegaan is. Om die God te dienen. En hem te aanbidden in geest en waarheid. Laat ik het toch weer anders zeggen. Wie zijn dat die Johannes moet meten, die bij het altaar aanbidden? Dat zijn diegenen die van de drie stukken niets geleerd hebben. Hoe groot mijn zonde en ellende is. En die daar vandaan naar het altaar zijn gevlucht. En die daar hebben aanschouwd hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En die daar vandaan, vanuit die bediening van boven en vanuit dat wonder van Gods genade in het altaar in Christus geopenbaard, die ook lust en liefde gekregen hebben om voortaan deze God te dienen en in waarachtige dankbaarheid tegenover de Heere te leven. Het zijn niet minder dan de ware kinderen Gods. Het zijn niet anderen dan degenen die in onze Nederlandse geloofsbelijdenis omschreven worden als de ware Christgelovigen, die al hun zaligheid alleen van Christus verwachten. Het altaar. En die gereinigd zijn door zijn bloed en geheiligd zijn door zijn geest. Zulken rekent de Heere tot de zijnen. Zulken staan onder zijn bescherming. Zulken worden gemeten, gemerkt, getekend. En daarom kunnen wij met minder niet toe. Daarom zal het daarom gaan, gemeente, in ons leven. Daarom zullen we dat in dit komende jaar ook steeds weer onszelf moeten afvragen. Hoor ik daarbij? Daar valt de beslissing. Hebben wij deze dingen geleerd? Kreeg u in uw leven het altaar nodig? Is het door de genade Gods uw levenskeus, uw hartelijk verlangen geworden om deze God te dienen en te aanbidden en voor zijn aangezicht te wandelen? En blijkt dat ook uit ons leven? Blijkt het ook uit ons leven dat dat maar niet wat vrome praat is die we op bepaalde momenten uitspreken, maar dat dat inderdaad de innerlijke overtuiging en de diep gewortelde overtuiging in ons bestaan is en stemt ons leven overeen met wat de mond beleidt? U begrijpt, ja dat begrijpt u toch wel, dat bij het altaar aanbidden en daarmee een beroep doen op dat bloed van Christus. En daarmee uitspreken dat het De keus van ons hart is om deze genadige God alleen lief te hebben. U begrijpt toch wel dat bij het altaar aanbidden onmogelijk gepaard kan gaan met een werelds leven. Dat kan toch niet? Vluchten tot Christus voor behoudenis, voor verzoening, voor vergiffenis, voor redding. Vertrouwen op het bloed van de Zoon van God. Uitspreken dat de keus van ons hart is die God alleen te dienen. Dat kan toch niet samengaan met een leven waarin ongeestelijkheid en wereldgelijkvormigheid de toon aangeven? Als dat wel zo is, dan kun je je wel inbeelden dat je bij het altaar aanbidt. Maar God zegt dat je niet verder gekomen bent dan de voorhof. En daar hoefde Johannes niet naartoe met zijn meetroede. Maar waar de keus van ons hart is om werkelijk de Heere te dienen en in zijn wegen te wandelen, en om op dat offer van Christus te betrouwen en met al onze zonden en ellenden ons tot hem ter genezing te wenden, daar zal de Heere waarmaken, ook in het nieuwe jaar, dat er bij hem beveiliging en bewaring is, in de schuilplaats van de Allerhoogste. Nog één ding. Als we niet verder komen dan de voorhof, zijn we niet veilig. Want die voorhof werd niet gemeten. En de mensen die daar waren, en er waren ook allerlei mensen, die werden ook niet gemeten. Ze waren er dichtbij, vindt u niet? Ze waren van huis gegaan. Ze waren heel de weg naar Jeruzalem gegaan, sommigen van heel ver. Ze waren in Jeruzalem gekomen. Ze hadden in Jeruzalem het tempelcomplex opgezocht. Ze waren zelfs in de voorhof gekomen. En dan blijkt dat ze er toch buiten staan. Dat het toch nog ver af is. Want ze horen van het altaar. Daar wordt over gesproken in de voorhof. En ze zien door de voorhof ook mensen naar die plek gaan waar dat altaar staat. En ze zien de ware aanbidders. En zij zelf hebben ook heel wat voorrechten, nietwaar, om daar te mogen zijn, om het van zo dichtbij te mogen aanschouwen, om het van zo dichtbij te mogen horen, om van zo dichtbij getuige te zijn van Gods nederbuigende goedheid, die hij openbaart in de vlammen op het altaar en in de zegen van de priester. Zo dichtbij. En als Johannes met de meetroede aan het werk gaat, slaat hij hen over. Want zij hebben geen echte band met de Heere. En bij hen is het niet doorleefd. Bij hen is het alleen maar van horen zeggen. Bij hen is het alleen maar buitenkant. Bij hen is het alleen maar formaliteit. Ze zijn meelopers, bijlopers, naamchristenen. Dichtbij en toch zo ver weg. En van zulken zullen er zijn die straks tegen de Heere zeggen: Heere, wij hebben in uw naam geprofeteerd. En de Heere zegt: ik ken u niet. En van zulken zullen er zijn die zeggen: Heere, maar u hebt in onze straten geleerd. En de Heere zal zeggen: ik ken u niet. Ze hadden een gedaante van godzaligheid, dat wel. Ze onderscheiden zich van vele anderen die helemaal de reis naar Jeruzalem er niet eens voor over hadden. Zij wel. Ze onderscheiden zich van anderen die niet naar de tempel gingen. Niet naar de voorhof. Zelfs daar niet heen. Gingen zij wel heen. En toch hadden ze niet meer dan een gedaante van godzaligheid. Terwijl ze de kracht ervan niet kenden. En ze waren bomen met alleen maar bladeren. En daardoor leken ze heel wat. Maar de Heere zocht tevergeefs naar vrucht. En onder zulke zijn er die dat wel erkennen, die dat zelf ook wel weten. Dat ze er met al hun godsdienstigheid niet komen. Maar onder zulken zijn er ook die denken dat ze er juist wel komen op deze manier. Die rijk en verrijkt zijn. Die aan geen ding gebrek hebben. Maar ze worden buitengesloten. En de verkondiging van het evangelie zal ook in de manier van buitensluiten. Recht tevoren moeten trekken. Als het alleen maar vorm is, gemeente, bij ons, en als we daarmee denken te kunnen volstaan in het nieuwe jaar, dan moet u vanmorgen op 1 januari al horen dat de Heere daar geen genoegen mee neemt. Als het dieper niet raakt in ons leven, en als het verder niet komt in ons leven, dan zal gebeuren wat hier met de voorhof gebeurt, volgens het woord van onze tekst, die wordt aan de heidenen prijs gegeven. Zulken laat de Heere aan hun lot over. Hij zoekt naar waarheid in het binnenste. En wie zijn dat dan? Die in de voorhof blijven en verder niet kwamen. De catechismus gebruikt ergens de uitdrukking: degene die zich niet van waren harte bekeren. Die zich wel bekeren, maar niet van ware harten. En je zou er andere omschrijvingen voor kunnen geven, maar het zijn diegenen die, ondanks het feit dat ze misschien goed bekend staan bij anderen, toch nooit in oprechtheid en in waarheid voor God hebben gebogen. En u voelt wel aan, als dit dan ook een accent van de prediking van het evangelie moet zijn, vanmorgen al en steeds weer terugkerend, gemeente, dan zullen we iedere keer ook weer geplaatst worden voor die geweldige vraag, voor die geweldige opdracht, dat we onszelf zullen onderzoeken of wij in het geloof zijn. Dat we eerlijk met onszelf ook zullen omgaan. En dat we onszelf de vraag stellen, waar gaat het mij nou eigenlijk om? Waar gaat het mij nou om in mijn kerkgang? Waar gaat het mij nou om als ik de Bijbel pak? Waar gaat het me nu om als ik mijn ogen sluit en mijn handen vouw en tot God nader in het gebed? Ben ik nou niet verder dan de voorhof gekomen? En denk ik misschien heimelijk dat dat ver genoeg is? Of gaat het me nu echt om die drie enige God? Om de God der verkiezing? Om de zaligmaker die zijn ziel geeft tot een rantsoen voor velen. En om dat onmiskenbare en waarachtige en onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, waardoor ik tot een ware aanbidder gemaakt word. Gaat het me nou om dat reine hart, waar de Heer Jezus van spreekt in een van zijn zaligsprekingen? Gaat het me nou echt om die ware geestelijke droefheid? Om die armoede van geest, om die andere vruchten die in de zaligsprekingen te vinden zijn en door de Heer Jezus worden aangewezen als de merktekenen van de ware christen. O, laten we niet rusten voordat we een bevestigend antwoord kunnen geven op die vraag. Ja, het gaat mij echt om de waarheid in het binnenste. Het gaat me echt om de waarachtige kennis van God en van Christus. Het gaat er me echt om dat ik door de Heere gekend mag zijn. Om zo ook te mogen behoren bij dat gemeten volk dat veilig is in de schuilplaats van de Allerhoogste. Amen. Psalm 145, het zesde en het zevende vers: de Heer is recht in al zijn weg en werk. De Heer bewaart de ziel die hem bemint.
Thank you.
We zullen samen de Heere danken. Heere, we zeggen u er dank voor dat u ook aan de morgen van deze dag nog weer uw goddelijk woord wilde geven. Een woord dat ons allereerst bedoelt te wijzen op de veiligheid en de bescherming die gij aan al de uwen biedt. Want Heere, als ze gemeten worden en ze gemerkt worden en ze zo getekend worden voor uw aangezicht naar uw eigen goddelijke normen, dan is dat om hen daarmee ook te vertroosten en te bemoedigen dat zij nu waarlijk voor uw rekening leven en straks ook voor uw rekening sterven. Maar dan moet het wel waar zijn in ons leven, Heere. Dan moeten we wel tot het altaar zijn gekomen. Dan helpt de voorhof niet, dat is niet ver genoeg. Dan helpt godsdienst niet, dat is niet ver genoeg. Dan helpt uiterlijke vervroomheid en aanpassing aan uw geboden niet, dat is niet ver genoeg. Het hart, waarheid in het binnenste. Laten we dat alle goed beseffen, Heere. En laat het ons daarom ook te doen mogen zijn. Bij aanvang en bij voortgang. En wilt u geven dat deze dingen zo op ons hart gebonden mogen zijn. Nu reeds bij het begin van dit jaar. En dat we het altijd maar zo bij ons dragen. Heere, zeg gij tot mijn ziel. Want dat is de beste garantie. Ik ben uw heil. Laten wij niet de conclusies trekken. We zouden ons kunnen vergissen. Maar zeg gij het. Ik heb het zelf, zo mag de dichter dan zeggen, uit zijn mond gehoord. Heere, geef ook getrouwheid in de bediening van de sleutelmacht in het komende jaar. Geef getrouwheid aan degene die gij geroepen hebt om met het woord te arbeiden hier in de gemeente en elders in uw kerk. Om het woord op de rechte wijze te snijden en de bazuin zo te laten klinken dat er een helder geluid komt. Heere, getrouwheid en bekwaamheid van uw dienstknechten is ook niet iets wat ze van zichzelf hebben, wat ze ontvangen moeten. En laten ze daarbij niet gebruik maken van hun eigen meetroeden, maar alleen van de uwe. Dat is het veiligste. Dat is het betrouwbaarste. Heere, geef zo uw zegen. Geef zo dat ook in uw kerk alle dingen zo mogen geschieden, dat uw rijk mag worden gebouwd en dat uw naam mag worden verheerlijkt. En wilt gij in uw genade zo ook aan een ieder van ons gedenken, o God. Vergeef onze zonden. Ach, wij kunnen nergens op pleiten als we het van onszelf zouden moeten hebben. Er zijn geen mogelijkheden, Heere, dat we u iets kunnen tonen, iets laten zien, op grond waarvan u verplichtingen tegenover ons zou hebben. Maar wij mogen toch wel een beroep doen op uw eigen woord. En op vooral ook dat offer dat de Heere Jezus gebracht heeft. En u bidden, Heere, aanschouw ons in Sions gezalfde koning. En wees ons om zijnentwil, een horend en een verhorend, een genadig en een barmhartig God. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. gemeente, gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.